Geliefde gemeente, wat is een ambtsdrager? Een ambt is een roeping. Een ambtsdrager is iemand die een roeping bij zich draagt. Wat is dan de bijzondere roeping? Het is de roeping van de Heer Jezus. Als je het ambt draagt, dan draag je de roeping van de Heer Jezus bij je. En als je die bij je draagt, dan is het alsof je die steeds hoort. Dat is de bedoeling. En als je die roepstem van de Heer Jezus echt hoort, dan kun je niet je eigen gang gaan. Dan moet je die roepstem volgen. Een ambtsdrager is daarom een volgeling. En bij een predikant, dan gebruik ik het woord voorganger, en dat gevoel kun je dus ook hebben bij een oudeling en diaken. Jullie zitten zo voor in de kerk, hè, een voorganger. Maar dat is niet de hoofdzaak. Natuurlijk ligt dat er wel in, maar de hoofdzaak is volgeling. Niet voorganger, maar volgeling. Alleen als je volgt, kun je ook voorgaan. Je zou kunnen zeggen, discipel. Een volgeling van Jezus is een discipel van Jezus. Maar wat is eigenlijk een discipel? Hoe word je een discipel van de Heer Jezus? En hoe leef je dan? Daarover horen we vanuit Matteüs 4, vooral vers 19a. Niet alleen, maar dat is dan de tekst die ik nu voorlees. Matteüs 4, vers 19a. En hij zeide tot hen, volgt mij na. Een discipel van Jezus kent hem, volgt hem en hoort hem. Een discipel van Jezus kent hem, volgt hem en hoort hem. Dus als eerste, een discipel kent Jezus. De Heer Jezus was inmiddels 30 jaar geworden. De tijd om openbaar op te gaan treden. Zijn tijd als timmerman in Nazareth was voorbij. Nu begon zijn roeping. Je zou kunnen zeggen, hij was nu ambtsdrager geworden. Daarvoor was hij gedoopt in de Jordaan. En Johannes had hem gedoopt, de Heilige Geest was op hem gekomen. Nu was de Heer Jezus ambtsdrager. Hij begon zijn werk. Dat begon niet gemakkelijk. Dat begon met 40 dagen in de woestijn. Hij werd weggeleid in de woestijn en daar werd hij verzocht door de duivel. Moest hij strijden tegen de duivel, maar hij kwam er als overwinnaar uit. En toen kon hij publiek gaan werken. Daarvoor ging hij wonen in Capernaum. Niet een eigen huis, want hij had nog geen kussen van zichzelf. Maar hij mocht daar blijkbaar huren of gebruik maken van een woning of een kamer in Capernaum. Vanuit Capernaum ben je zo bij de zee van Galilea of het meer van Galilea. En zo ging hij daar nu ook. Hij wandelde langs de oever van dat meer. En dan ziet hij vissers. Dat is dan heel gebruikelijk. Dat was altijd zo. Als je een wandeling maakte overdag, dan trof je er altijd wel vissers aan die bezig waren met een schip of met hun netten. Maar sommigen ziet hij nu op een andere manier. Die doorziet hij. Daar vestigt hij zijn oog op. Vissers. Eerst de broers Simon en Andreas. Daarna de broers Johannes en Jacobus. En als hij bij deze vissers langskomt, dan roept hij ze toe. Volg mij, Simon. Volg mij, Andreas. Volg mij, Johannes. Volg mij, Jacobus. En direct gaan ze. Ze laten de boel de boel. Ze staan op. Ze gaan naar de Heer Jezus toe en ze blijven bij hem. Hoe komen ze zo ver? En waarom ziet de Heer Jezus nu juist deze? Waarom riep hij niet anderen van de discipelen? Nou, dit is niet de eerste keer dat de Heer Jezus hen ziet. Daarom hebben we gelezen in Johannes 1. In Johannes 1 is de Heer Jezus nog niet aan zijn ambtstijd begonnen. Daar is Johannes de Doper, de prediker. Die preekt daar bij de Jordaan en velen horen hem. En er zijn er die hem zo gehoord hebben dat ze bij Johannes blijven. Dat is een heleboel, die komen gewoon een keer. Ja, ja, je wilt toch wel eens luisteren. He, die Johannes de Doper, daar hoor je zoveel van. Maar eens horen hoe dat dan is. Zijn er die nog weer eens een keer komen, want ze zijn echt wel onder de indruk. Maar er zijn er ook die blijven bij hem. Die voelen, deze man spreekt de waarheid. En wat hij spreekt, dat hebben we nodig. Discipelen van Johannes. En terwijl ze daar bij Johannes staan en Johannes aan het preken is, hoort Johannes preken over de Messias. En Johannes spreekt er van alles. Maar het bijzonderste, het belangrijkste van de prediking van Johannes was dat woord. Zie, het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Dat galmde als het ware over die hele schare. Iedereen hoorde het. Het Lam Gods. De Messias die God beloofd heeft. Die de zonde der wereld wegneemt. Voor wie de grootste zondaar niet een te groot zondaar is. Die zo'n grote genade en kracht heeft. Dat hij zelfs de zonde van de hele wereld kan wegnemen. Die is gekomen. En daar Johannes dat zo riep over die hele grote schare, dan zullen alle mensen gekeken hebben, waar is zij dan? Maar ze hebben het niet precies gezien. Maar wel gehoord. En bij de discipelen van Johannes landde dat in hun ziel. Het Lam Gods. Want ze hebben al die offers wel gezien en ze hebben gevoeld. Hun zonden moeten worden weggenomen. Maar die lammeren en die schapen en die koeien bij de tempel, die konden hun zonden niet wegnemen. Maar na al die offers, daar wisten ze wel van vergeving. Maar vanuit die offers kenden ze geen vergeving. Ze hadden een ander nodig. En in dit Lam Gods, daar konden ze echt hun zonden kwijt. Dat geloofden ze vanuit die prediking van Johannes de Doper. Maar wie is hij dan? Hoe kunnen ze hem dan kennen? Hoe kunnen ze dan tot hem komen? Een wonder, ook van Gods genade, dat de Heer Jezus nog een keer komt. Nog een keer komt hij terug daar bij de Jordaan. En dan zegt Johannes het heel persoonlijk. Kijk eens, daar is hij. Zie je hem? Ik had toch al gezegd dat het Lam Gods gekomen is. Kijk, daar loopt hij. Dat is degene die komen zou. Jezus, uit Nazareth. En het hart van die discipelen was al zo verlangend naar hem. Nu ze Jezus in het oog kregen, konden ze niet bij hem wegblijven. Ze liepen naar hem toe. En ze vroegen hem, waar woont u? En ze bedoelden daarmee, wij willen wel bij u zijn. Wij willen van u wel meer horen. Wij willen van u vooral horen. Van uw grote genade. Wij willen van u horen van het koninkrijk van u. Hoe wij bij u kunnen horen. Nu en eeuwig. Daar kregen ze onderwijs. Staat niet zo heel veel van. Maar daar heeft het gegolden voor al deze vier. Voor Petrus en Andreas. Voor Jacobus en Johannes. Ze hebben de Heer Jezus persoonlijk leren kennen en geloven. En hoeveel ze precies van geweten hebben, weten we niet. Maar daar zijn ze ook hun zonde kwijtgeraakt aan het Lam Gods. Daar zijn ze hun zonde kwijtgeraakt voor eeuwig. Maar daar zijn ze ook hun hart kwijtgeraakt. Daar zijn ze ook hun hart kwijtgeraakt aan de Messias. Daar leeft het in hun ziel. Wij willen nooit meer bij iemand anders horen. Maar Jezus Christus is ons genoeg. En dan zie je het later ook gebeuren. En wat eerst was Petrus daar nog niet bij. Ik noemde net Petrus, maar dat was eigenlijk eerst nog niet zo. Andreas wel. Die was er al direct bij. Maar die gaat direct naar Simon toe, zijn broer. En dan zegt hij het. En zegt hij het zo mooi. En ik hoop dat Ik hoop dat dat ook taal is naar uw hart. Wij hebben gevonden de Messias. Die zo de gemeente doorgaat. Zoals Andreas naar zijn broer Simon toe ging. Wij hebben gevonden. Ja, hij heeft ons gevonden. Daar begon het duidelijk. Maar dan kunnen ze ook daardoor zeggen, wij hebben hem gevonden. De Messias. Degene die ons hart nodig heeft en degene die iedereen nodig heeft. En toen kwam Simon ook. Dan hebben ze samen naar de Heer Jezus geluisterd. En toen heeft de Heer Jezus Simon een nieuwe naam gegeven. Simon. Zo hebben zijn vader en moeder hem genoemd. Maar vanaf nu heet u Cephas. Petrus. Steenrots. Zei de Heer Jezus tegen hem. Dat heeft hun leven voorgoed veranderd. Die ontmoeting met de Heer Jezus. Dat is de grootste verandering. Kijk, als je nou praktisch zou kijken, naar de discipelen, dan zeg je, nou de grootste verandering, dat is toen ze hun schip verlieten en zo. Toen ze geen visser meer waren, maar discipel werden. Maar dat is niet waar. De grootste verandering in hun leven was daar, waar ze de Heer Jezus in de ziel keken. En vooral de Heer Jezus in hun hart. Dat is de grootste verandering in ieders leven. Ook al blijft het praktisch gezien, zeg maar hetzelfde. Al blijf je hetzelfde beroep uitoefenen. Dezelfde hobby's houden zelfs. Hetzelfde dagritme. Zo ging het toch bij de discipelen. Bij die vier mannen. Grootste verandering in hun leven. Ze kenden de Heer Jezus. En toch ging het leven zo zijn gewone gang. Ze gingen weer naar huis. Ze gingen weer vissen. Maar in hun ziel was die grote blijdschap. Dat ze nooit meer kwijtgeraakt zijn. Wij hebben gevonden. De Messias. En de Messias heeft ons gevonden. En we willen nooit meer kwijt. Maar ja. Hun dagelijks werk ging wel door. Zouden ze nou de Heer Jezus nog een keer ontmoeten? Zou die nog vaak bij ze komen? Zou ze nog veel van hem kunnen leren? Ze wisten het niet. Het enige wat ze wisten is dat nu de Christus gekomen was en dat ze voor altijd aan hem verbonden waren. Maar hoe het verder zou gaan, daar hadden ze nog geen idee van. Maar de Heer Jezus wel. Kom in onze tweede gedachte. Een discipel van Jezus volgt hem. Dan stond de Heer Jezus langs de zee van Galilea loopt en vissers ziet, dan is het daarom dat hij Simon en Andreas, Jacobus en Johannes roept. Deze zijn al naar hem toegegaan. Oh, er waren zoveel vissers die ook wel bij de Jordaan geweest zijn. Maar zij vonden het nog niet nodig om met hun hart aan de Heer Jezus verbonden te worden. Zij konden gewoon hun oude leven nog leiden. Maar hier waren nu mensen die de Heer Jezus zo nodig gekregen hadden. En het is juist tegen hen dat Jezus nu zegt, volg mij. En waarin toch dit ligt, een ambtsdrager, een volgeling van de Heer Jezus. Dat is niet iemand die de taken wel goed kan uitvoeren. Die goed met mensen kan omgaan, of goed met geld kan omgaan, of goed kan organiseren, of goed kan praten, of goed kan lezen. Dat is niet het belangrijkste kenmerk van een ambtsdrager. Het begint bij dat kennen. En zulke roept de Heer Jezus, volg mij. Heb je ook telkens weer nodig om dat weer te leren. Hè? Dat het niet ons werk is en niet de taken die je eenmaal moet doen, maar de liefde van Christus die trekt en die dringt. Maar dat betekent wel, volgen, dat betekent wel, er gebeurt wel wat. Er gebeurt heel wat. En deze discipelen, die dus de Heer Jezus hadden leren kennen, die toen hebben gedacht, ja, wat betekent dit nu verder voor ons leven? Die horen nu wel een heel ingrijpend woord. Mannen, nu kunt u niet gewoon stil blijven staan. U moet volgen. Je hebt je hart aan mij gegeven. Je moet nu heel je leven aan mij geven. je agenda. Je hobby's. Je geld. Je voorkeuren. Je hele toekomst. Volg mij. Dat betekent, je kunt geen discipel zijn alleen maar van binnen. Tevreden ermee zijn om de Heer Jezus te kennen. Het gaat erom dat Hij koning is in je leven. Dat Hij profeet is in je leven. En dus niet alleen dat Hij priester is in je leven. Daar begint het dan wel, hè? Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat Hij priester is in je leven. Dat Hij je zonde wegneemt. Maar Hij zegt, nou wil ik ook telkens weer je profeet zijn. Degene die onderwijst. En nou wil ik telkens degene zijn die de leiding heeft. Dat je de leiding uit handen geeft. Dat je zegt, Heer, ik ben geen eigen baas meer. U mag het zijn. Volg mij. Nou ja, zou de discipel hebben kunnen zeggen. Waarheen dan? Wat wilt u dan van ons? We zouden eigenlijk wel graag willen kiezen. Als u zegt, volg mij daarheen, dan willen we het wel. Volg mij daarheen, ja, dan moeten we nog overdenken. Maar er staat helemaal niet bij waarheen. Volg mij. Juist dat punt. Volg mij. Waarheen dan ook. Volg mij naar puntje, puntje, puntje. En als de discipelen dan zeggen, ik wil alleen maar daarheen u volgen, dan zegt de Heer Jezus, nee, dat kan niet. Dat leest u in Matteüs 8. Komt er iemand bij hem en die zegt, ja, ik wil u wel volgen, maar ik wil eerst mijn vader begraven. Nou, dat is een goed werk, dat is op zichzelf heel christelijk. Maar daar zegt de Heer Jezus, nee, waarom niet? Omdat hij het invult. Ik wil u wel volgen, als ik dan een stukje van mijn leven maar zelf kan bepalen. Dan mag u de rest zeggen. Nee, zegt de Heer Jezus, volg mij in het geheel. Het echte volgen betekent volgen als je niet weet waarheen. Volgen als je niet weet hoe. Niet weet voor hoe lang. Maar je weet wel met wie. Denk aan dat bekende lied wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Het onbekende land, dat land van die puntje, 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 waarvan je zegt dat daar staat, dat wij weten niet wat daar staat, dat weet alleen de Heer. Moedig sla ik dus de ogen, zegt dat lied. Maar waarom moedig? Hoe kun je moedig zijn? Moet je moedig zijn? Moet je sterk zijn? Maar eigenlijk is dat ook niet de zaak. Het is moedig, niet een soort eigen persoonlijke moed en kracht. Maar het is de moed en de kracht die komt uit het zicht op Hem. Wat Hij moed heeft. En hun geeft Hij moed en krachten die hopend op Hem wachten. Dus ze wisten niet waarheen. Ze weten wel waar vandaan. Wat er komen gaat, weten ze niet. Wat ze los moeten laten, weten ze wel. Dat voelen ze. Volg mij betekent altijd. Je kunt niet meer alles vasthouden wat je had. In vers 20 lezen we. Zij dan terstond de netten verlatende zijn hem nagevolgd. In vers 22. Zij dan terstond verlaten het schip en hun vader zijn hem nagevolgd. Dus navolgen betekent in allebei de gevallen loslaten. Maar er staat wel iets anders. De ene keer staat er, zij terstond de netten verlatende. De andere keer staat er het schip en hun vader verlatende. Wat is nou het verschil? Dat blijkt als je de rest van de schrift er wat op naleest. Petrus was getrouwd. Want later staat er, de schoonmoeder van Petrus lag ziek. Petrus was getrouwd, die woonde bij zijn vrouw. Johannes was niet getrouwd, die woonde bij zijn vader. En nou zegt de Heer Jezus tegen Johannes, je moet je vader verlaten. Maar hij zegt niet tegen Petrus, je moet je vrouw verlaten. Aan die vrouw is die verbonden. Later zegt Paulus dat ook. Dat Petrus de vrijheid heeft om een vrouw met zich te nemen, terwijl Paulus zelf ongetrouwd was. En daar zie je aan, de Heer roept mensen verschillend. Hij roept sommigen getrouwd, sommigen ongetrouwd. Sommigen jonger, sommigen ouder. De een moet dit loslaten, de ander dat. Er is nog een verschil. En dat heeft natuurlijk met dat trouwen te maken. Van Petrus staat er, hij heeft het net losgelaten. Van Johannes staat er, hij heeft het schip losgelaten. Dat heeft waarschijnlijk daarmee te maken, dat schip van Johannes was niet van Johannes, maar dat was van zijn vader. Van Zebedeus. En dat heeft hij aan zijn vader overgelaten. Daarvan zegt Johannes, ik doe afstand van het schip, ik ben niet uw erfgenaam. U mag dat schip verkopen, u mag ermee doen wat u wilt, maar het is niet meer voor mij. Van Petrus is het heel waarschijnlijk dat hij zijn schip gehouden heeft. En duidelijk zie je dat 3 jaar later, na de opstanding, dan is het Petrus die zegt, ik ga vissen. Waarom Petrus? Nou, als je deze 2 gedeelten met elkaar vergelijkt, dan zeg je nou, Petrus heeft zijn schip gehouden. En elke keer, als dan de Heer Jezus het meer over moest, mocht hij er gebruik van maken. En dan heeft Petrus Jezus gediend met zijn schip. En Johannes heeft Jezus gediend zonder zijn schip. En allebei hebben ze eigenlijk hetzelfde gezegd. Wat ik heb, mag u hebben. Ik ga er niet meer over. Als u zegt dat ik mijn schip los moet laten, laat ik het los. Als u zegt dat u mijn schip wil gebruiken voor het evangelie, dan mag u dat schip gebruiken voor het evangelie. Dus wij hoeven er ook niet over te gaan wat we nou moeten loslaten en wat we mogen houden. We moeten eigenlijk zeggen, we leggen alles in zijn hand en dan mag hij zeggen wat hij ons weer teruggeeft. Dan ben je nergens baas over, maar hoef je ook nergens over in te zitten. Dus je mag niks meer bepalen. Maar je hoeft ook niet meer de zorgen te hebben van gaat het allemaal wel goed. Petrus kon zeggen, zolang als de Heer Jezus mijn schip wil gebruiken, dan gaat het goed met dat schip, dan zal ik mijn schip kunnen houden. Als de Heer Jezus niet meer nodig vindt, dan is het daarvoor tijd. Dat legt wel een grote klem erop. Hè? De vraag, wil je het echt loslaten? Mag de Heer Jezus gaan over je leven, over je bezit, over je tijd? Maar het geeft dan, als het zo mag zijn, ook zoveel vrede. Als je echt mag zeggen, de Heer gaat daarover. Ik hoef niks meer zelf in handen te houden. Dan gaat de kramp eraf. Want zou hij niet veel beter over je leven en over je hele bezit kunnen gaan dan jezelf? Zou hij niet ook veel beter over je geliefden kunnen gaan dan jezelf? Het heeft ook wat betekend voor degene om hem heen. De vrouw van Petrus die moest volgen. Zoals Paulus het later zegt. Petrus draagt een vrouw om. Dus waar Paulus ging, zegt ik ben vrij, ik kan overal heen, want er is geen vrouw of geen gezin. Petrus zei, ja ik kan niet alles. Ik kan niet zo ver als Paulus reizen, want ik heb ook een vrouw. Maar die vrouw kan ook niet zeggen, jongens we blijven in Jeruzalem. Want die vrouw was wel aan Petrus verbonden. Dus de roeping van Petrus was de roeping voor zijn vrouw. En bij Johannes. Dat kostte Zebedeus ook wat. Zebedeus had gedacht. Ja, straks gaan Jacobus en Johannes natuurlijk mijn schip overnemen. En dan gaat ons familiebedrijf zomaar verder. En nu ineens zit Johannes zonder, Zebedeus zonder die opvolgers. Johannes, laat je me nu zomaar in de steek. Ja, zegt Johannes. Ja, maar dat jij de Heer Jezus wil volgen. Waarom moet ik dan de kosten dragen? Maar zegt Johannes, daar ga ik niet over. Het lijkt alsof hij zich er niks van aantrekt. Vader Zebedeus, u zoekt het maar uit. Weet wat ik denk? Dat hij gedacht heeft, de Heer Jezus kan veel beter voor mijn vader en moeder zorgen dan ik. En weet je waarom ik dat denk? Omdat in elk geval van de moeder van Johannes weet dat hij ook een volgeling van de Heer Jezus geworden is. Die leefde heel dicht bij de Heer Jezus. Dus al zou Zebedeus op dat moment gevoeld hebben, het is een verlies, we raken iets kwijt. Toen ze mij eens mocht worden, het was omwille van de Heer Jezus, was het ook voor Zebedeus winst. Het kan zijn dat in het gezin er best wel eens wat gedachten zo leven, ja. Ja, wat gaat dat ons nou kosten? Vader, mijn man, ouderling, diaken, wat gaat dat nou kosten? Kan die eigenlijk niet zachtjes aan een keer stoppen? Maar als het is, daar gaat het wel om, als het is vanwege de liefde voor de Heer, vanwege de roepstem voor de Heer, omdat je zegt, het gaat niet om mijn hobby's en niet om mijn eigen karakter, maar het gaat me om de Heer Jezus te volgen, dan kan het niet anders. Of een gezin dat ermee eens is, is er goed mee. He, dus als het jullie zaak is, ik wil hem volgen. En als het ook in het gezin leeft, als mijn man, mijn vader de weg van de Heere wil gaan, dan zijn we het ermee eens. Dan komt er zegen in. En dan mag je weten, hij kan veel beter voor ons allemaal samen zorgen, dan dat wij het zelf kunnen. Dat was het tweede. Een discipel volgt Jezus. Als het derde, een discipel hoort Jezus. Vandaag de bevestiging. Wat gaat u morgen doen? Nou ja, eerst maar even de kerkraadsvergadering afwachten. En dan kijken we wel wat we moeten doen. Dan wacht u net te lang. De kerkraadsvergadering duurt nog bijna 2 weken. In die tussentijd moet u iets anders doen. Wat is nou het eerste wat de discipelen gaan doen? De allereerste keer dat we de naam discipel tegenkomen, is in Matteüs 5 vers 1. Tot hier worden ze nog niet discipel genoemd. Ja, wel van, in Johannes 1 worden ze genoemd discipel van Johannes, maar nog niet discipel van Jezus. Dat gebeurt in Matteüs 5 vers 1. Er staat, kwamen zijn discipelen tot hem. Discipel betekent leerling. Een discipel is een leerling. En de Heer Jezus dan de meester. De Heer Jezus is een meester, een leermeester, zoals dat er een heleboel waren in die tijd. Rabbies. De Heer Jezus wordt ook regelmatig rabbi genoemd. Er waren rabbijnen, die hadden dan een groep van leerlingen om zich heen. Bij ons is het vaak zo, dat is nu ook zo, de leraar staat. De leerlingen zitten, of de luisteraars. Maar in die tijd was het zo, de rabbijn die zat en de discipelen stonden. En zo stonden ze om hem heen, terwijl de Heer Jezus neergezeten was. Hij is geklommen op een berg en als hij neergezeten was, dus als hij op, als, nou ja, hoe het letterlijk was of hoe het eruit zag weten we niet, maar op een stoel of op een steen of ergens op ging zitten. Toen hij zo ging zitten als een leermeester, toen waren er die bij hem kwamen. Die dachten, hey, de Heer Jezus gaat onderwijzen, daar moeten we bij zijn. De discipelen kwamen tot hem. Wie zijn eigenlijk die discipelen? Nou, de discipelen, dat zijn in elk geval deze 4. Later komen er nog meer bij. En dan worden het de 12. En zo kennen we ze het beste, hè, de 12 discipelen. De Heer Jezus had niet alle 12 tegelijk gekregen. Maar steeds kwamen er weer een paar discipelen bij, totdat het er 12 waren. De 12 discipelen. Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas en Filippus en Thomas en Nathanael en Bartholomeus en Judas en nog een Judas en nog een Simon. Nog eentje denk ik. In elk geval, die 12 ongeveer. Dat waren de discipelen. Het waren niet de enige discipelen. Later in het boek Handelingen lees je ook heel vaak het woord discipel voor alle christenen. Alle christenen werden ook discipelen genoemd. Lijkt wel een mooi woord, hè? Discipel. Als u een christen bent, bent u een discipel. Dan wil je leren. Dus dan zeg je, de Heer Jezus mag mijn priester zijn. Hij moet mijn priester zijn, want anders blijf ik met mijn zonde zitten. De Heer Jezus mag mijn koning zijn. Hij moet mijn koning zijn, want anders weet ik niet waar ik naartoe moet. Hij moet mij leiden. Maar dan zeg je ook, hij mag mijn profeet zijn. Mijn profeet, die me onderwijst, want anders weet ik niks. Anders ben ik zo onwetend. Leerling, aan de voeten van de Heer Jezus. Vertel het maar, Heer Jezus. Zegt u de wat waarheid is. Zegt u wat nodig is. Zegt u wat ik moet leren. Bent u een discipel? Ben jij een discipel? Een leerling? Nou ja, als je hier zit, dan ben je een leerling. Je bent aan het luisteren om iets te leren uit de Bijbel, om iets te leren van God. Als de kinderen op catechisatie komen, dan zijn ze allemaal leerling. Nu zijn er wel sommige catechisanten niet zo trouw, hè, dus dat is meestal niet zo'n goed teken. Maar er zijn ook een heleboel catechisanten, die zijn er altijd. Ja, dan ben je leerling toch? Nou, een echte discipel, die wil ook leren. Dan zit je in de kerk en dan zit je op catechisatie en lees je thuis de Bijbel. En dan ga je naar Bijbelkring of naar een mannenvereniging of de vrouwenvereniging. Omdat je verlangt te leren. Je voelt, ik weet zo weinig. En er is zoveel te leren. En het is zo leerzaam, zo zegerijk. Als je echt onderwezen mag worden in de dingen van de Heer. Bent u een discipel? Een discipel van harte. Een discipel die zijn eigen onwetendheid beleidt. Een discipel die zegt, alleen Christus, door woord en geest, kan mij wijs maken tot zaligheid. Bent u een discipel? Een volgeling van hem, die hoort hem. Dus het eerste wat u moet doen is, niet wachten op de kerkraadsvergadering, maar komen tot de Heer. Zo staat er hier, hè. Zij kwamen tot hem, dus ze waren niet alleen maar daar toch aanwezig. Ja, en als je er toch bent, kun je maar beter luisteren. Nee, ze kwamen tot hem. Dat was de behoefte van hun hart. En toen ze kwamen ze niet tevergeefs. Want hij zegt, al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als je komt met de behoefte van je hart. Als je komt met je zonde dat hij jouw priester zal zijn. Als je komt met je hele agenda dat hij je koning zal zijn. Maar ook als je komt met je hart. Omdat hij je leraar zal zijn. Zal hij je geenszins uitwerpen. Integendeel. Wat een vreugde is het voor de Heer Jezus als hij je ziet komen. Hij wil zo graag het woord aan je kwijt. En hij zal wel vertellen wat nou het leven van een discipel is. Die bergrede, die begint in hoofdstuk 5, die begint met de zaligsprekingen. Die zaligsprekingen zeggen, wie hoort er nu echt bij mij? Wie hoort er echt bij dat koninkrijk? Dat zijn niet de mensen die alles hebben, en die alles zelf kunnen, die geweldige kwaliteiten hebben, en waar iedereen tegenop ziet en die zichzelf op de borst slaan, maar die echte onderdanen van het koninkrijk, die geschikt zijn als discipel, dat zijn degenen die arm zijn. Die het zelf niet hebben. Arm van geest. Treurend staat er. Zachtmoedig. Hongerig en dorstig. Rein van hart. Dus dat betekent dat je niet in de zonde wil leven, vreedzaam, dat je de liefde van de Heer wil bevorderen. Ook staat erbij, vervolgd worden. Dat zit erbij inbegrepen. Een volgeling van de Heer Jezus, die zal ook uit de mond van de Heer horen, het gaat je iets kosten. En de een dit, de ander dat. Maar er hoort ook bij dus vervolging, tegenwerking, tegenstand. Maar dat is niet erg. Als het is omwille van hem, dan zegt hij, zalig ben je. Zalig zijn de armen van geest. Zelfs zalig zijn degenen die vervolgd worden omwille van de Heer Jezus, omwille van zijn koninkrijk. Er is geen betere plek dan achter de Heer aan. Maar achter de Heer aan kun je niet half. Achter de Heer aan, dat gaat over heel je leven. En achter de Heer aan betekent ook de hele Christus, koning, priester en profeet. Laat dat het verlangen zijn, het gebed zijn en de roeping die je voelt. Niet alleen ambtsdrager zijn, maar discipel zijn. En u hebt het wel gehoord in de preek, het geldt niet alleen voor een ambtsdrager. Het geldt voor iedereen die aangesproken wordt. Allemaal horen wij het woord van hem. Volg mij. En voor allemaal is het de vraag. Niet alleen volgt u hem, maar nog dieper. Hoort u hem, luistert u naar zijn stem. Amen.